Goedemorgen, jongens en meisjes, broeders en zusters. Heel fijn dat u er allemaal weer bent, na een lange vakantie misschien. Ook de gasten, heel hartelijk welkom. En de luisteraars ook een hele fijne en gezegende dienst samen met ons gewenst. Vanochtend zal voorgaan broeder Harry Lakenveld. Ik ben vandaag ouderling van dienst, mijn naam is Welmoet Lakenveld. Als u iets wilt vragen naar aanleiding van de preek of de dienst of onze gemeente, dan kan dat, want... Na afloop van deze bijeenkomst staan de voorganger en ik achter in de kerk voor u klaar. Simon Kaardijk is vandaag organist. De collecte zal zijn vanochtend voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Dan een verheugende mededeling, want op vrijdag 18 september, Deo Vlente, hopen Christa de Jong en Wilfred de Jong te gaan trouwen. Voor hen zullen we een zegen vragen in een dienst in dit kerkgebouw, 's middags om 4 uur, op vrijdag 18 september dus. En dominee Ad van der Dussen zal daarin voorgaan. Mocht u bezwaren hebben tegen dit huwelijk, dan kunt u contact opnemen met de kerkraad. Vanochtend zullen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar komen. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Dan wil ik nu het woord geven aan verschillende mensen. Eerst iemand van de kindercommissie, de KIK. Dan aan Judy Schelen en dan aan Rolf Pelleboer.
Woehoe. Hé. Hey. Oeh, even uitdijgen. Hé, hey, wat doe jij hier, joh?
Ja, opwarmen. Een beetje een warming-up voor de sponsorloop.
Sponsorloop? Heb ik iets gemist?
Ja, dan heb je wel iets gemist. Het heeft in de contactsleutel gestaan, een stukje. Vorige week is het afgekondigd. En na de dienst vandaag, dan hebben we de sponsorloop.
Met
alle kinderen.
Weet u dat allemaal nog, jongens en meisjes? Vandaag is het echt zover. We gaan vandaag een sponsorloop houden, maar het was voor iets heel vreemds. Wat was het ook alweer?
De vliegende speeldoos. En die komen op 31 oktober naar Eindhoven. Een unieke theatergroep en alle kinderen kunnen eraan meedoen. Van 4 tot 12 jaar. Een bijbelverhaal van Naaman wordt dan uitgebeeld. En het is niet zomaar een theater. Het is echt wel heel bijzonder. Maar daar hebben we geld voor nodig. En we gaan een sponsorloop houden. Na de dienst.
En alle kinderen vanaf 4 jaar mogen meedoen. We gaan straks na de dienst even met elkaar koffie drinken. En als het belletje gaat, duurt het nog 5 minuten en dan gaan we echt starten. Alle kinderen mogen meedoen. De kinderen hebben allemaal voor de vakantie een inschrijflijst gekregen, een sponsorlooplijst. Als je hem niet mee hebt genomen, maakt niet uit. Kun je hem alsnog krijgen. Als je al geld hebt gevraagd aan je opa en oma, papa, mama, buurvrouw, buurman, hartstikke fijn. Het kan ook nog naderhand, want volgende week zondag mag je de lijst weer inleveren. We lopen rondjes om de kerk straks. Een kwartiertje gaan we lopen en dan moet je zoveel mogelijk rondjes lopen en dan krijgen we heel veel geld binnen voor de vliegende speeldoos.
En wat zou het leuk zijn als iedereen ons komt aanmoedigen. Alle kinderen krijgen een medaille aan het eind. En nog wat lekkers, dus wij zien jullie na de dienst.
Tot straks.
Goedemorgen iedereen. Ik heb niet zo'n leuk stukje ingestudeerd, ik vertel het jullie gewoon. Als het goed is, weten jullie allemaal dat het volgende week startzondag is. En daar beginnen we ook weer met Rock Solid en Solid Friends en met LEF. En daarom is iedereen vanaf groep 8 tot en met leeftijd LEF van harte uitgenodigd om dat met ons te vieren. Volgende week zondag vanaf 5 uur gaan we verzamelen. We weten nog niet precies waar, maar dat krijgen we nog te horen via de mail. En het duurt tot 9 uur. Dan gaan we met elkaar eten en allerlei spellen doen. En ik heb ook gehoord dat de band aanwezig zal zijn. Dus ik hoop jullie volgende week zondag allemaal te zien.
Goedemorgen, ik heb ook geen leuk stukje. Maar misschien wel heel leuk. Ik wou jullie nog even op attent maken dat de Marriage Course, die start op 24 september. Het heeft 2 keer in de contactsleutel gestaan. Er is nog mogelijkheid voor echtparen om zich in te schrijven. En iedereen, of die nou 1 jaar getrouwd is of 30 of 40 jaar getrouwd, het is echt een hartstikke goede cursus. Peter en ik hebben er afgelopen jaren meegedaan samen met 3 andere echtparen uit deze gemeente. Het is echt de moeite waard. Zoals ook in de contactsleutel staat, je hoeft geen problemen in je huwelijk te hebben om hier toch aan mee te doen. En ik zou met name de mannen willen uitdagen. Dit is je kans om je relatie met je vrouw te verbeteren. Dankjewel.
Vanmiddag zal in de middagdienst zal voorgaan broeder Jan Dor. En na afloop van vanochtend is er gelegenheid tot koffie drinken. Iedereen van harte welkom daarbij. We gaan zometeen zingen uit onze eigen bundel, lied 52. En na votum en groet zingen we psalm 27, vers 1 en 7. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goed om te beseffen waarom we hier en bij wie we hier zijn. We zullen een ogenblik stil zijn. En het is nog fijner om te weten dat we niet van mensen afhankelijk zijn, maar van de God waar we net van hebben gezongen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We zullen zingen Psalm 27, vers 1 en 7. Lang geleden heeft God het volk Israël uitgekozen tot zijn volk. Niet omdat ze zo interessant waren of beter dan alle anderen, maar gewoon hij koos ze en hij hield van ze. En dat liet hij ook merken. En voor hem was het duidelijk: als ik zoveel van jullie houd, dan ga ik ervan uit dat jullie ook voor mij kiezen en van mij houden. En ik geef je 10 regels. En als je die navolgt, zul je merken hoe goed en hoe mooi het leven kan zijn. Hij zei het volgende, niet met deze woorden, maar wel met dezelfde inhoud. Ik ben de Heer, uw bondgenoot en uw vriend. Ik heb u in Jezus Christus bevrijd en tot vrijheid geroepen. Ik vraag 1 ding van u. Blijf mijn verbond trouw, bewaar de vriendschap en blijf bij uw bevrijder. Mij alleen moet je lief hebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van de wereld die ik heb geschapen, moet je vergoddelijken en in plaats van mij lief hebben, vertrouwen en gehoorzamen. Je zult je van mij geen voorstelling maken buiten Jezus Christus om. In Hem, in Jezus, heb ik mij aan u bekendgemaakt. Zie mij in Hem. Wees zijn getuige en belijd mijn naam die Hij u heeft bekendgemaakt. Je zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de dag van de verrijzenis van Christus in ere als de dag van de bevrijding en blijdschap. Leef uit die dag van de Heer, al de dagen van uw leven. Ik ben de Heer. Je vader en je moeder, laat hen tot een recht komen als uw vader en uw moeder, die ik u gaf. Uw kinderen, laat hen tot een recht komen als de kinderen die ik aan uw zorg toevertrouwde. Jullie moeten eerbied hebben voor het leven van je naaste. Ook die behoort mij toe. Ook die heb ik geschapen naar mijn beeld. Ook voor hem en haar is Jezus gestorven en opgestaan. Zijn leven en haar leven mag je niet aantasten en vernietigen. Weet wel dat je geen eigenaars bent, maar slechts rentmeesters van wat ik u toevertrouwde. De aarde en haar volheid behoren mij, de Heere, toe. Je kunt niet mij en het geld tegelijkertijd dienen. Je zult geven en altijd opnieuw geven. Ik heb je geschapen naar mijn beeld, man en vrouw. Je zult elkaar in het huwelijk lief hebben en trouw blijven. Je zult elkaar als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen eerbiedigen en elkaar niet tot object, tot ding verlagen. Je zult in de omgang met elkaar de waarheid en het recht lief hebben. In je spreken over de naaste oprecht en betrouwbaar zijn. Uw ja zij ja, uw nee, nee. Je zult je naaste geven wat hem toekomt en in je hart geen jaloersheid toelaten. Aan mij, de God van leven, zul je je hart en leven geven. Je zult mij, uw bondgenoot en uw bevrijder, lief hebben met heel uw hart en met heel je verstand en met al de kracht waarover je beschikt. En je zult je naaste lief hebben, want hij is gelijk als jij. Ik ben de Heer. Als je dat allemaal zo hoort, dan moet je ook wel realiseren dat we daar lang niet altijd aan toekomen. En daar willen we de Heer dan ook zingend om vergeving om vragen. En dat doen we met lied E64. Kinderen mogen naar voren komen en Nel de Waal zal hen iets vertellen.
Zo, daar waren we weer allemaal. Vandaag echt de allerlaatste dag, hè, jongens en meisjes van de vakantie. Gaat morgen weer beginnen, hè? Of misschien wel helemaal beginnen. Misschien ga je wel voor het eerst naar school. Of voor het eerst naar groep 3. Wie vindt het spannend? Ja? Wie maakt zich een beetje zorgen? Ja? Waarom?
Ze zeggen dat groep 7 het moeilijkste jaar is.
Daar kan je dan wel een beetje zorgen om maken, hè? Ja. Maar die zorgen, die mag je bij de Heere God brengen. Als je ervoor bidt, dan geeft de Heere God jou er wel rust over. En dan komt het allemaal best goed. Dat zegt de Heere God ook, hè? De Heere God zal voor je zorgen. Weer zorgen. Andere zorgen zijn dat. Je kunt je zorgen maken en je kunt ergens voor zorgen. Wat is dat dan? Dat zijn andere zorgen. Wie kan daar iets over vertellen? Als je ergens voor zorgt, wat doe je dan? Anne.
Als je bijvoorbeeld een huisdier hebt, moet je dat verzorgen. Dus eten en drinken geven en het ook schoonmaken.
Heel goed, ja. Waar kun je nog meer voor zorgen, behalve voor een huisdier?
Als je een poesje of een konijn hebt, dan moet je dat eten geven of drinken.
Heel goed, ook hè. Ja, dan moet je er goed voor zorgen. Misschien hebben jullie ook wel van school voor de vakantie een plantje meegekregen waar je voor moest zorgen. In de vakantie doet juf dat nog wel eens? Een plantje meegeven aan je? Ja, hè? Ja. Dan de hele vakantie ervoor zorgen en dan moet je hem na de vakantie weer gezond terugbrengen. Dat hij er nog mooier uitziet dan voor de vakantie. Lukt niet altijd, hè? Maar ergens voor zorgen, dat betekent dat je er naar om moet kijken. Ja, dat je eten moet geven of drinken. Je kunt ook voor iemand anders moeten zorgen. Wat moet je dan doen? Als je voor iemand moet zorgen. Voor een ander mens.
Een slaapplaats geven. En net zoals een huisje eten en drinken.
Goed zo. Dat geef je dan, hè? Ja, dat deel je misschien wel met diegene. Of je zegt dat hij bij je mag slapen. Heel goed. Dat is ook zorgen voor. In de Bijbel zorgt de Heere God voor ons. Daar staan heel veel verhalen van in de Bijbel, hè? Van zorgen voor wat de Heere God voor ons doet. En de Heere God, die doet dat op soms een hele bijzondere manier. Moet je maar eens luisteren. In Israël gaat het helemaal niet goed. En weet je hoe dat komt? Er is een koning nu in Israël die niet naar de Heere God luistert. Hij doet alles wat de Heere God niet goed vindt. Hij heeft een prinses getrouwd die uit een ander land komt die niet van de Heere God houdt. En nog erger, die prinses die nu koningin is geworden. De koning heet Agab en de koningin heet Izebel. En Izebel, die heeft een afgod. En die heeft ze ook meegenomen uit haar land, mee naar Israël. En weet je wat nog erger is? Agab, die denkt nu ook niet meer aan de Heere God, die gaat nu ook voor het afgod bidden. En vragen of die afgod voor hem wil zorgen. Dat is Baal. Baal is een beeld. En Izebel en Agab geloven dat Baal dat beeld voor hen zal zorgen. Kan een beeld voor jou zorgen? Die blijft gewoon staan. Dat is een beeld, hè? Die kan helemaal niet zorgen. Maar toch geloven Agab en Izebel dat. Ja. En nog. Ja. En wat erger is, Agab en Izebel, die geloven in die afgod. Maar de mensen die nu in Israël wonen, die vergeten de Heere God ook helemaal. Die gaan precies hetzelfde doen als de koning en de koningin. En die gaan ook bidden voor die afgod. En aanbidden bij die afgod. En ze denken niet meer aan de Heere God. De Heere God heeft er heel veel verdriet van. En hij is er ook boos om. En dat duurt nu al zo lang. En de Heere God zegt, zo kan het niet langer. En de Heere God stuurt een knecht op koning Agab af. Een profeet. En die profeet, dat is Elia. Elia komt bij koning Agab en die zegt, koning Agab, u bent een slechte koning. U doet niet wat de Heere God van u vraagt. U denkt niet eens meer aan de Heere God. U heeft afgodsbeelden die u aanbidt. Zo kan het niet langer. Als straf zeg ik u dat het 3 jaar lang niet zal regenen in Israël. denkt Agap, die Elia die is een praatjesmaker. Dat gebeurt toch niet. Maar na een maand heeft het nog niet geregend. En na een jaar heeft het nog niet geregend. En dan gelooft Agap wel dat het waar is wat de profeet zei. En hij wordt woedend. En hij zegt tegen zijn soldaten, ga op zoek naar die profeet. Haal hem hier naar het paleis. Dan zal ik hem eens even zeggen wat ik ervan vind. Maar waar is de profeet? De soldaten zoeken en zoeken en vragen aan de mensen. Hebben jullie Elia gezien? Nergens. Want weet je wat? De Heere God heeft tegen Elia gezegd, je moet naar de bergen gaan. Daar is een beekje, daar is nog water. Ook al regent het niet in het land, daar is nog water waar jij van kan drinken. En ik zal voor jou zorgen. En dat doet God op een hele bijzondere manier, want hij stuurt iedere morgen en iedere avond vogels naar Elia. En die brengen hem brood en vlees. En daar kan Elia van eten en hij kan drinken uit de beek. Zo blijft Elia in leven. Maar Elia zit daar al een hele poos en het water van de beek droogt een beetje op. Het wordt minder en minder tot er op een dag niks meer is. En dan zegt de Heere God, Elia, je moet verder gaan. Er is een dorp hier in de buurt bij Israël. En daar woont een weduwe, dat is een mevrouw die geen man meer heeft, met een zoon. En daar moet jij naartoe gaan. En zij zal voor jou zorgen. En Elia doet wat de Heere God zegt en hij gaat weg bij die beek. En hij gaat naar, naar dat dorpje toe. En als hij daar komt, ziet hij dat daar een vrouw net hout aan het sprokkelen is. Ze is wat takken bij elkaar aan het zoeken. Hij zegt tegen haar, heeft u wat water, of heeft u wat water voor mij? Ik heb zo'n dorst. Ja, zegt ze, dat heb ik wel. En ze gaat naar binnen om wat te halen. En als ze naar binnen wil gaan, zegt Elia, wilt u ook wat brood voor mij meenemen? Want ik lust ook wel wat te eten. Kijkt de vrouw hem verdrietig aan en zegt, dat zal niet gaan. Ik was net hout aan het verzamelen voor een vuurtje om een koek te gaan bakken. Maar dat is wel de laatste koek die ik kan bakken. Ik heb nog maar een handje vol meel en nog een klein beetje olie. En dan is het op. Dan is alles op. Dan heb ik niet meer. Dan zegt Elia, ga maar naar binnen en ga die koek voor mij bakken. De Heere God zal voor jou zorgen. Daarna zul je nog een koek kunnen bakken. De vrouw gelooft wat Elia zegt en hij gaat naar binnen. En zij bakt de koek. En kijk eens wat er gebeurt als ze dat gedaan heeft. In de pot zit nog een beetje meel. En nog weer olie. Genoeg voor nog een koek. En de volgende dag is dat weer zo. Ook al heeft de vrouw weer koek gebakken. Er zit weer meel in de pot en weer olie in de kruik. En zo is dat elke dag. Zolang er geen koren groeit op het land, is er toch steeds genoeg te eten voor Elia en voor de vrouw en voor haar zoon. Want steeds zit er meel in de pot en olie in de fles. Daar zorgt de Heere God voor. Zo blijven zij in leven met z'n drieën. Elia blijft zo lang bij haar wonen. Maar op een dag gebeurt er weer iets heel naars. De zoon van die mevrouw die wordt ziek. En wel zo ziek dat hij doodgaat. En dan is de vrouw toch zo verdrietig, zo verdrietig. Wat moet ze nu? Nu heeft ze helemaal niemand meer. Elia is er ook heel verdrietig van. Weet je wat hij doet? Hij neemt de jongen mee naar zijn kamer waar hij slaapt en legt hem daar op zijn eigen bed. En daar gaat hij heel eerbiedig bidden tot de Heere God. En hij zegt, och Heere, wilt u toch alstublieft voor deze vrouw en haar zoon zorgen? Zij is zo verdrietig dat hij nu gestorven is. Wilt u hem alstublieft weer levend maken? En de Heere God die luistert naar zijn knecht en hij maakt de jongen weer levend. En dan neemt Elia de jongen weer mee naar beneden, naar de moeder. En hij zegt, kijk, uw zoon leeft weer. Toen moest eerst de vrouw huilen van verdriet, hè? Maar nu moet ze huilen van blijdschap. En dan zegt ze, nu weet ik zeker dat de Heere voor mij zorgt. En dat u een knecht van de Heere God bent. Zo zorgde de Heere God voor zijn knecht en voor die vrouw. Op een heel wonderlijke manier, hè? Dat is ook zorgen voor. Zo wil de Heere God ook voor ons zorgen. Nu heb ik gehoord dat jullie boven hierover een lied gaan zingen. Dus dat gaan we niet hier doen. Maar ik wil nog wel iets anders doen. En dan wil ik even Anja naar voren hebben. Even. Jullie weten wel dat wij om de beurt vertellen. Soms ik en soms Anja en soms Desiree en soms Agnes. Nou heeft Anja ook nog een heleboel andere dingen te doen. Die is hartstikke druk. Dus Anja, die gaat ermee stoppen. Oh, jammer hè? Ja. Maar Anja heeft het wel een paar jaar gedaan en daarom willen we haar bedanken. Voor alle enthousiaste verhalen en voor alle mooie opstapjes, zoals wij dat noemen. En daarom hebben we iets voor jou meegenomen, ook nog een kleinigheidje. En willen wij met z'n allen namens de kinderen en de collega-vertellers en de kik dankjewel zeggen. Oké. Okay.
Hartelijk dank. Ik wist helemaal niet, Anja komt naar voren. Ik denk, oh, krijgen we nou? Maar hartelijk bedankt. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Maar ik blijf nog bij de kik en de kidsprays. Dus er blijft genoeg over. Maar ja, soms moet je keuzes maken. En ik vond het wel een moeilijke keuze. Maar ja, ik denk, hey, iedere keer maar een stapje. Maar met de kinderen, we blijven lekker bezig. Zometeen de spons loopt. Maar erg attent voor deze mooie plant. Dank jullie wel.
Zullen we samen een zegen vragen over deze bijeenkomst? Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag, deze zondag, rustdag, de dag van de Heer. Dank u wel dat u ons in alle rust en vrijheid hier bijeengebracht hebt, om samen met elkaar u te eren, te loven, te bidden, te zingen. En naar u te luisteren. We willen u ook vragen of u daarbij wil zijn. Ons uw geest wil geven. Zodat we ook de boodschap door alles heen horen. Dat horen wat u ons te vertellen hebt. En waarmee u ons op pad wil sturen. In ons leven. We vragen dat allemaal om Jezus wil. Amen. De preek gaat over een teksten uit het boek Prediker. En Gert-Jan Mees zal voorlezen Prediker 3 vers 1 tot 14.
Dat zal het zijn. Nou, we lezen vandaag Prediker 3 vers 1 tot 14. Alles heeft zijn tijd. Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren. Er is een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden. En een tijd om te helen. Een tijd om af te breken. En een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen en een tijd om te rouwen. en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat een kwelling is, dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is een goede plaats in tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht gegeven in de tijd inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven genieten. Wanneer hij zich aan het eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd, daar niets aan toe te voegen. Daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.
Dankjewel. Na Judith en Rolf dacht ik ook, ik heb ook eigenlijk geen leuk stukje. Dat zult u straks wel merken. Maar het heeft wel een mooie afloop. Dus ik ben er niet somber over. De prediker. Voor alles is er een tijd, zegt hij. Hij had er natuurlijk nog wel een paar dingen aan toe kunnen voegen. Dus een tijd van vakantie en een tijd van werk of naar school gaan. Tijd van ziekte. Tijd van gezondheid. Het ene wordt altijd gevolgd door het andere, vaak het tegendeel daarvan. Het is eigenlijk een voortdurende slingerbeweging van het een naar het ander. Dan weer dit, dan weer dat. De prediker zegt niet dat het zo moet, maar hij constateert dat het zo gaat. Hij is er eigenlijk laconiek onder. En ook, net als bij vele andere voorbeelden in zijn boek, merkt hij op dat dingen niet kloppen en toch gebeuren. De prediker zegt, verbaas je er niet over. Laat je er niet door in de war brengen. Twijfel niet aan God. Zo gaat het nou eenmaal in het leven. In je leven van elke dag, in het maatschappelijk leven en ook in het kerkelijk leven. En als je al wat ouder bent of langer meeloopt op de wereld en in de kerk, dan kan je er ook wel eens moe van worden. Discussies die 10, 20 jaar geleden gevoerd werden en waar toen besluiten over genomen werden, komen nu weer aan de orde. Er is een nieuwe generatie en mensen hebben alle vragen weer opnieuw. En dan begrijp je ook wel de verzuchting van de prediker in hoofdstuk 1. Hij zegt, alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Prediker. Wat maakt hem eigenlijk zo boeiend en eigentijds? Waarom grijp je steeds weer naar hem terug? Waarom spreekt zijn boek zoveel mensen aan? Dominee van der Dus heeft er in de afgelopen maanden een paar keer over gepreekt. Afgelopen vrijdag bij de bruiloft van Laura en Jesse kwamen wijze woorden van prediker aan de orde. En ook op de bruiloft van Christa en Wilfred is een tekst gekozen uit het boek Prediker. De prediker is kennelijk in. Ik ken dan ook geen Bijbelboek dat de vraagstukken van onze moderne tijd en van alle tijden zo aan de orde stelt als de prediker zelf. Over de hedendaagse problematiek met betrekking tot God en de ellende in de wereld en het onrecht heeft hij heel lang nagedacht. En het heeft hem diep geraakt. Helaas, hij heeft er geen oplossing voor gevonden. Toch heeft hij het geloof behouden. Er is nog iets anders dat hem tot een moderne figuur maakt. Net zoals in onze tijd is ook de prediker sterk in het ontmaskeren van stoere taal, van loze kreten en beloftes en onwaarachtigheid. Hij prikt allerlei ballonnen door en ontdekt dat er eigenlijk alleen maar lucht in zit. Hij ontmaskert goddeloosheid en onrecht, ook al lijken die aan de buitenkant vaak erg mooi. En hij laat zich niet door clichés van de wijs brengen of door vrome praatjes voor de gek houden. Hij laat zien hoe gammel het allemaal is. Prediker is eerlijk. Hij neemt geen genoegen met schijnoplossingen. Hij stoot door tot de bodem. Dat trekt me in hem aan. Het maakt hem tot een eigen tijdse figuur. Je mag wel zeggen, de prediker is van fundamentele betekenis om in onze turbulente, opgejaagde wereld het geloof te bewaren en om overeind te blijven. De prediker is op zoek naar de zin van het leven. Leven en dood stellen hem voor onoplosbare vragen en raadsels. Wat moet je ermee aan? Hoe vind je je weg in deze chaotische en verbijsterende wereld? En om daarachter te komen heeft hij alle facetten nog eens onder de loep genomen en elke steen opgelicht om te kijken wat eronder zat. Hij begint met de steen van de wijsheid. Nogal voor de hand liggend, zou je zeggen. Als je vraagt naar de zin van het leven, mag je toch van filosofen en misschien wel theologen verwachten dat ze een antwoord hebben. Hij zegt er zelf het volgende van in hoofdstuk 1. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles weten wat er onder de hemel gebeurt. Het is een trieste bezigheid, zegt hij. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en het najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt en wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en grotere wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel kennis en wijsheid opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Voor de prediker loopt het dus uit op een bittere teleurstelling en ontgoocheling. Hoe meer hij ermee bezig is, hoe pijnlijker het hem duidelijk wordt dat daar het antwoord niet te vinden is. Dan zoekt hij het heel ergens anders. Wellicht is het bruisende leven van feesten en fuiven, drank en vrouwen, riante villa's, dure auto's en boten en veel geld de zin van het leven. Als je ziet hoeveel mensen daar achteraan hollen en zich uitsloven om dat te bereiken, als zoveel mensen daarop uit zullen zijn, als zoveel mensen daarop uit zijn, zal er toch wel wat in zitten. We laten hem zelf maar eens even aan het woord. Prediker zegt, ik zei tegen mezelf, kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn en ik greep de dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid, want die behield altijd de overhand, of ik in mijn wijsheid kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat Luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Dat staat allemaal in hoofdstuk 2. En dan komt hij. Hij heeft van alles gedaan. Paleizen gebouwd, parken aangelegd, vruchtbomen geplant. Hij bezat talrijke runderen, schapen, geiten, meer dan iedereen. Goud en zilver opgestapeld. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik behield mijn wijsheid. Ik genoot naar hartelust van al het goede wat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezoeg. Maar het bleek niet meer dan allemaal najagen van wind en lucht. Het had geen enkel nut onder de zon. Ik nam nog eens een ogenschouw wat wijs is en wat dwaas en onverstandig. Wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand gebracht hebben? Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid. Maar een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit. Beide treft eenzelfde lot. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel voorgoed vergeten zijn als ze gestorven zijn. Conclusie, ik kreeg een afkeer van het leven. Alles waarvoor ik me had afgebeuld zou ik over moeten laten aan mijn opvolger. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik gezwoegd had onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het aan iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Vergeet het maar, zegt de prediker dus. Het heeft allemaal niks opgeleverd. Ik ben er echt ingedoken, maar ik ben geen stap dichter bij het antwoord op de vraag naar de zin van het leven. De weg van de sobere wijsheidszoeker loopt dood, maar ook die van de uitbundige levensgenieter. Er is natuurlijk wel verschil tussen die twee. De wijze ziet tenminste wat hij doet. En de dwaas niet. Maar het verschil is wel erg betrekkelijk. De wijze sterft net als de dwaas. En beide worden ze voorgoed vergeten. Als dat dan de conclusie is, waarom zou je dan nog inspannen om wijs te zijn? Als het toch niks oplevert, waarom zou je dat dan doen? Waarom zou je eigenlijk nog verder willen leven? De prediker zag het niet meer zitten. Voor hem hoeft het niet meer. Al met al dus geen leuk stukje, geen opgewekte levensvisie. Gelukkig is hij wel uit de put gekomen. Maar de echte reële vragen bleven. Krijg je wel antwoord op de vragen waarom en waartoe? Bereik je eigenlijk ooit wel iets? Soms heb je iets bereikt en van je leven gemaakt en dan glipt het zomaar tussen je vingers door. Weg is het. Een andere keer wil je ergens mee kappen en dan kan je er niet van loskomen en blijft het als een lode last om je heen. En zo werkt het ook in het groot. Met veel moeite bouwt men aan vrede en dan ineens kraakt de wereld in haar voegen van het oorlogsgeweld. Soms is er geen vuiltje aan de economische hemel en dan ineens doet zich een crisis voor waar niemand op had gerekend en stort het hele systeem in elkaar. Vergeet de maakbare wereld. Het leven is onberekenbaar en onbeheersbaar. Zelfs als je leven zonder al te grote schokken verloopt, dan nog komt aan het einde dood en moet je alles wat je hebt opgebouwd achterlaten. Een ander gaat er al of niet mee verder en in ieder geval op een andere manier dan jij. En als hij het beter doet, kan dat heel pijnlijk zijn en moeilijk om te verwerken. En als hij het slechter doet, zie je wat je zelf hebt opgebouwd afbrokkelen en kapot gaan. En dat kan heel zeer doen. Dat je over dit alles nadenkt en deze vragen stelt, is niet toevallig. Het heeft te maken met twee dingen. In de eerste plaats heeft het te maken met het feit dat God alles harmonieus gemaakt heeft op zijn tijd. God, zo staat er, heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. Het is echter een harmonie waar we niks van zien. Wij zien een chaotische weerwar van gebeurtenissen, We kunnen er geen touw aan vastknopen. Als God alles zo harmonieus, in zo'n mooie samenklank gemaakt heeft, waarom horen wij dan zoveel wanklanken? Dat is het eerste waardoor je tot zin- en levensvragen komt. Er is ook nog een ander punt. God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven. In de NBG stond de eeuw in het hart gelegd. Wij hebben het vermoeden van de enorme omvang van de tijd. Dat wil zeggen, de drang om wat er in je leven en in de wereld om je heen gebeurt te begrijpen, heeft God in je gelegd. Dat zit in je geschapen. Die drang om de zin van het leven en het gebeuren in de wereld te begrijpen, vindt zijn oorsprong dus bij God. Zo ben je door God geschapen. Je moet jezelf en de gebeurtenissen narekenen. Je wilt je tijd verstaan. Je wilt weten wat je leven betekent en welke zinvolle functie het heeft binnen het grote geheel. Je kunt wel eens een poos onderdrukken, maar het komt terug. Het zit in je gebakken. Maar helaas, van wat God in de onvoorstelbaar lange tijd doet, kan de mens maar een onbeduidend klein deel waarnemen. Hoe diep je ook boort, hoe fanatiek je ook speurt, je vindt nooit het laatste antwoord. Elk antwoord roept weer nieuwe vragen op. Dat is trouwens geen wonder, zegt de prediker. Want zowel in ons eigen leven als ook om ons heen is de hand van God actief. God is aan het werk. Een mens kan God niet narekenen. Hij kan er geen vinger achter krijgen. Het enige wat hij ziet is de grote weerwaar van goed en kwaad, van vreugde en verdriet, van haat en liefde, van leven en dood. Het loopt allemaal door elkaar heen. En we maken zelf deel uit van die weerwaar. We staan er niet boven om het van een afstand te bekijken. We zijn eigenlijk deel van de stroom, van een snelstromende rivier. En omdat we er deel van zijn, kunnen we het geheel niet overzien. En missen we het overzicht op Gods werk. Wat dan wel? Moet je het dan maar laten bij de constatering dat het leven ondoorzichtig is en dat je Gods werk niet kan napluizen? Dat zou betekenen dat elke motivatie uit je leven en handelen verdwijnt. Je vervalt in onverschilligheid. Waarom zou ik me druk maken? Ik bereik er toch niks mee. De prediker laat het niet bij deze constatering, gelukkig maar. Hij komt tot wel een heel wonderlijke conclusie in vers 24. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt God, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Er is wel eens gevraagd, als God bestaat, waar komt dan het slechte in de wereld uit voort? Je kunt de vraag ook andersom stellen. Als God niet bestaat, waar komt het goede dan vandaan? En dat zegt de prediker hier eigenlijk. Want wie, zegt God, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Midden in het tumult van je leven en het wereldgebeuren mag je genieten van eten en drinken. Je man, je vrouw, vriend, vriendin, kinderen, een bloem, de zon, de regen en van de zingen van een vogel bijvoorbeeld. En aanvaard dat dan ook als een geschenk van God. En wat betreft de ingewikkelde en verwarrende wereld waarin we leven en waarop we geen enkele invloed hebben, moeten we één ding goed vasthouden en nooit vergeten. God doet het, zegt de prediker, zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Hij doet het niet om ons bang en moedeloos te maken of in de war. Geen sprake van. Het is om onder de indruk te raken van zijn goddelijke en majesteitelijke grootheid. En je door alles wat er gebeurt op hem terug te laten werpen. Dat is het wezenlijke in dit leven. De prediker heeft alles wat er aan onrecht en ellende te vinden is in deze wereld gezien en opgemerkt. Hij heeft zich er niet voor afgesloten. Hij heeft het er wel heel erg moeilijk mee gehad. Hij begreep niet waarom alles gebeurde en waarom het zo gebeurde. Voor hem bleef Gods handelen volkomen ondoorzichtig. Maar het dreef geen wig tussen hem en God. Hij verloor zijn vertrouwen in God niet. Integendeel, het dreef hem juist naar God toe. En de goede dingen aanvaarde hij dankbaar als gave van God. Begrijpt u waarom ik de prediker zo actueel vind? Zijn vragen zijn onze vragen. Net als toen is ook vandaag het antwoord niet te geven. Je staat met je mond vol tanden als je moet uitleggen waarom er zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar laat je in verlegenheid erover niet bij God vandaan jagen. Te meer omdat wij vandaag, dankzij Christus, een uitzicht mogen hebben met veel scherpere contouren dan de prediker in zijn tijd had. Er is veel ellende en onrecht in de wereld. En nog steeds verwachten mensen van politieke leiders of wetenschappers dat ze een hefboom zullen omhalen, waardoor de wereld uit die fatale kringloop wordt getild. Soms geloven leiders zelf dat ze ertoe in staat zijn, of het zelfs al gedaan hebben. Maar als gelovigen moeten we leren op de kleine steentjes te lopen. We kunnen de wereld niet verbeteren. Doe maar wat je hand vindt om te doen. Blijf maar dweilen met de kraan open. En wees dankbaar voor de goede dingen die je van God krijgt. Geniet daar maar van. Muziek, mooie zonsondergang, lekker eten, fijne vrienden. En bovenal, klem je vast aan God. Vertrouw je aan Hem en Christus toe. Verlies je vertrouwen in Hem niet. Want aan Hem behoort de toekomst. Hij beschikt over de hefboom waarmee deze wereld en wij zelf weggetild worden uit die dodelijke kringloop waarin we gevangen zitten. Er komt een dag dat Hij die hefboom zal overhalen. Toch overwint eens de genade. Amen. We zullen zingen gezang 316, vers 1, 2, 5 en 6. De collecte voor de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Annette Pelgrim zal de voorbeden doen.
Ja, ik mag met jullie de voorbeden doen. En daarvoor zijn ook een paar dingen gevraagd. Het eerste berichtje wil ik eigenlijk voorlezen. Dat is van Lucie Lutgendorf. Die heeft een berichtje gestuurd. Gisteren is haar man Kees in Drenthe, waar ze familiefeest hadden, tijdens een wandeling ernstig gevallen. In het ziekenhuis in Hogeveen bleek dat er 3 nekwervels ernstig zijn beschadigd. En hij heeft ook verlammingsverschijnselen. De komende week hopen ze dat hij naar Tilburg vervoerd kan worden, zodat hij daar geopereerd kan worden. En dat is waarschijnlijk een zeer risicovolle operatie. En daar willen we natuurlijk graag voor bidden. Ik denk, wat Harry ook al in de preek aangaf, dat God ons leert om naar hem omhoog te kijken. Nou, dat mogen we nu ook doen. Een heel ander bericht is over een watersnood in Burkina Faso, in Ouagadougou, zoiets. Er heeft verder eigenlijk niets van in de krant gestaan, maar we hebben het via Jan Doren doorgekregen. En het feit dat zoiets al nauwelijks in de kranten in Nederland staat, is natuurlijk al heel triest. Want er is daar een behoorlijke regenval geweest, waardoor de stad overstroomd is. Er zijn 6 mensen verdronken en 150.000 mensen zijn er dakloos. Ik heb vanmorgen nog even een filmpje op YouTube zitten kijken, en die zie je dan met een bankje door het water heen sjouwen. Ik denk van ja, dat is ook onze wereld. Van Felix Kohol hebben we nog geen bericht, heb ik begrepen. Dus hoe het met het ziekenhuis daar. Er zijn wel ziekenhuizen ondergelopen, maar van het ziekenhuis van hun weten we nog niks van. Ik denk zodra we dat weten dat ook alweer doorgegeven wordt. Maar we zullen er zeker voor bidden. En ook zullen we bidden voor de start van alle verschillende scholen. Zullen we bidden? Lieve Vader, dank u wel dat we van het leven mogen genieten. En dank u wel dat u een goed God bent. Dank u wel dat we als gemeente op zoveel verschillende manieren de afgelopen weken feest hebben mogen vieren. Mensen die trouwen, kinderen die geboren worden. Vader, u bent zo goed. U zorgt zo goed voor ons. En ja, regelmatig hebben we daar gewoon geen woorden voor. Maar we willen toch steeds weer tegen u zeggen dat we u daarvoor danken. Dat u groot bent en dat we van u houden. Dank u wel, Vader. En juist daarom ook, omdat we weten dat u zoveel van ons houdt. En dat u voor ons wil zorgen. Daarom durven we met al onze zorgen bij u te komen. Vader, en daarom willen we zo graag met Kees bij u komen. Omdat we ervan schrikken wat er gebeurt. Dat je zomaar kan vallen en dat er dan 3 nekwervels breken. Heer, wat zijn we dan als mensen kwetsbaar. We willen Kees en Lucie bij u brengen. En de wetenschap dat ze bij u veilig zijn. Dat u ze vasthoudt. Heer, wilt u Lucie zegenen. Wilt u haar rust geven als het gewoon een verschrikkelijk spannende tijd is. En wilt u handen op Kees leggen? Wilt u hen samen ook helpen om vol vertrouwen naar u op te kijken? En te weten dat zijn leven in uw handen is? Wilt u de dokters de komende week zegenen? Wilt u hun handen zegenen? En ze dat laten doen wat goed is voor thuis. Voor Kees, we willen u bidden voor een herstel. Vader, we weten dat u dat kunt en dat zijn lichaam in uw handen is. Hou hem vast. Vader, en zo willen we ook bidden voor al die mensen die ineens zien dat hun huis helemaal onder water is. Ze geen plek meer hebben om te slapen. Alles nat. Ziekenhuizen waarvan het materieel kapot is omdat het ondergelopen is. Daar in Burkina. Vader, u weet wat voor band we ook met hun hebben. En je voelt u tegelijkertijd ook zo machteloos. Want wat kun je hier met je, met je nieuwe bankstel of al die dingen waar je druk om maakt. Heer, wilt u onze harten daarin ook steeds weer raken om betrokken te zijn met onze broeders en zusters daar zo ver weg. En wilt u ons inspiratie en creativiteit geven om ze te laten zien dat we naar ze om willen zien. En wilt u ons ook de vrijmoedigheid geven en de ruimhartigheid om dingen van onszelf om daar afstand van te doen. Heer, we willen u speciaal bidden voor Felix. We hebben geen idee hoe het op het moment met hem is, maar we weten dat u bij hem bent. Zegent u hem en zijn ziekenhuis. Vader, en zo staan we ook aan een heel nieuw schooljaar. Nieuwe tijd die gaat beginnen. En voor sommigen een nieuwe klas, een nieuwe opleiding. Vreselijk spannend. En de een die heeft er heel veel zin in en de ander juist helemaal niet. Vader, maar we weten dat u met ons meegaat, dat u erbij bent als we onze nieuwe klas binnenstappen. Dat u erbij bent als we de collegezaal binnenstappen. Dat u erbij bent als we onze vrienden van vorig jaar weer ontmoeten, waar we misschien verschrikkelijk tegenop zien. Heer, wilt u ons helpen om dat ook steeds in gedachten te hebben, dat u voor ons zorgt. En wilt u ook alle leerkrachten zegenen als ze les gaan geven. Wilt u ze helpen om het boeiend te doen, om het liefde voor hun leerlingen te doen. Heer, en daarom wil ik u ook vragen voor begrip ook over en weer tussen leerkrachten en leerlingen. Want soms zie je een leerling echt helemaal niet zitten. En soms kun je een verschrikkelijke hekel aan een leerkracht hebben. Maar Vader, het is uw opdracht om elkaar lief te hebben. Ook juist die leerlingen, juist die leraar. En daarom willen we u vragen om ons te vullen met uw liefde, want van onszelf hebben we dat niet. Dank u wel, Vader, dat we al deze dingen bij u mogen brengen. Dank u wel dat u naar ons hoort. Dank u wel dat u dat doet door uw lieve Zoon Jezus Christus, die voor ons gestorven is en hij leeft. Amen.
De kinderen komen terug. Oplettende kerkgangers merken dat dit een ander moment in de dienst is dan vorig jaar. De kerkraad heeft besloten om het nu zo te doen. Dus de kinderen komen na de voorbeden terug in de kerk en niet ervoor. En we zijn blij dat jullie allemaal weer terug zijn, want dan kan je in ieder geval mee zingen. En dat is een niet onbelangrijk gedeelte van deze dienst. We zingen gezang 447. gaan nu dit gebouw verlaten en wij krijgen de zegen van de Heer met ons mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Het was een hele oude preek en dat geeft me aan hoe actueel prediker altijd is. Het was uit 1993 en de crisis heb ik er dus niet ingezet, maar die stond er toen al in. Het was van dominee van den Berg bij het afscheid van Utrecht. En intussen is dominee van den Berg al lang geleden overleden. Maar je ziet, prediker kan nooit kwaad.